Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, elke week presenteer ik, Kees van der Bos, de Groene Amsterdammer podcast. Het is een gesprek met een journalist die die week een spraakmakend artikel publiceert in De Groene. Waarom dit verhaal? Was het moeilijk om het te maken? Wat waren de uitdagingen? Wat brengt het ons? En wie is die journalist eigenlijk? Elke week een goed gesprek in de podcast van De Groene Amsterdammer.
Iedereen die nadat het pensioenakkoord gesloten is, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar gaan kijken, en iedereen heeft vanuit zijn perspectief natuurlijk allerlei wensen dat het beter kan en anders moet. Dat begrijp ik, maar ik denk wat er nu ligt, dat geldt voor ons overigens ook. Hè. We hadden misschien, als wij het zelf hadden uitgetekend, had het er op een aantal punten ook iets anders uitgezien. De vraag is of je dat aan de Nederlandse Bank en de toezichthouder überhaupt moet vragen, maar dat is een ander verhaal. Maar er ligt nu iets, denk ik, wat goed is, een aantal pijnpunten van het huidige stelsel aanpakt. Op een gegeven moment moet je ook echt gewoon verder.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 132. Dinsdag organiseerde E.ON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen, een online pensioencongres. Ik sprak daar met Olaf Slijpen, directielid van de Nederlandse Bank, over de toestand van 's lands economie en financiën. En dat gesprek, een dik half uur, iets korter dan je van me gewend bent, ga je nu beluisteren. Olaf Slijpen is sinds februari van dit jaar directeur monetaire zaken van de Nederlandse Bank en hoogleraar Europees Economisch Beleid aan de Maastricht School of Business and Economics. En hij heeft zich vaak bezig gehouden met pensioenen, onder andere als toezichtdirecteur pensioenen. Hij werkte ook bij het ABP en bij pensioenuitvoerder APG. En hij was adviseur van Wim Duisenberg toen die de eerste president was van de Europese Centrale Bank. Welkom in Betrouwbare Bronnen, Olaf Slijpen.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Olaf Slijpen, u zou hier zijn in het Spaanse Hof in Den Haag, maar ik zie dat u thuis zit. Hoe zit dat?
Dat klopt, ja. Ik ben in quarantaine, zoals dat zo mooi heet. Het is de laatste dag, dus het is net de laatste dag van de quarantaine. Anders was ik in Den Haag geweest. Het verhaal daarachter is dat mijn partner komt van buiten de Europese Unie. Wij hebben elkaar sinds maart, medio maart, niet meer gezien. Dat wil zeggen, we hebben elkaar wel gezien, maar op de manier zoals wij nu met elkaar communiceren. En sinds eind juli van dit jaar is het ook weer mogelijk dat, ook als je niet getrouwd bent of geregistreerd partnerschap hebt, dat mensen van buiten of partners van buiten de EU naar Nederland kunnen komen. Dat is dus nu gelukt, maar het had nogal wat voeten in de aarde. Ik zal u daar verder niet mee vermoeien, maar in ieder geval, consequentie is wel omdat mijn partner ook uit Oranje gebied komt, dat ik op dit moment in quarantaine ben. Maar zoals ik al zei, het is de laatste dag.
Wij nemen het u niet kwalijk. We zitten op een pensioencongres, dus we gaan het zeker ook hebben over het pensioenakkoord en over Europa en de pensioenen. Maar eerst eventjes de actualiteit. Afgelopen week presenteerde minister Wopke Hoekstra de miljoenennota en het kabinet natuurlijk de plannen voor het komende jaar. Er waren algemene politieke beschouwingen en daar werd steeds benadrukt dat de plannen alleen maar op de voorgestelde manier kunnen worden uitgevoerd als er geen tweede coronagolf komt en geen nieuwe lockdown. De dag na de algemene beschouwingen zei minister Hugo de Jonge: we zitten aan het begin van een tweede golf. Hoe moet dat nou?
Ja, ik wil mij niet begeven op het pad of er al dan niet sprake is van een tweede golf. Dat lijkt me iets voor de medische experts op dit gebied. Wat natuurlijk wel zo is, is dat de onzekerheid over de toekomst, de nabije toekomst, gewoon heel groot is. En aan de ene kant zien we, en dat het CPB is natuurlijk ook vorige week of bij de biljoenennota met ramingen naar buiten gekomen. Aan de ene kant zien we zeg maar een soort basisscenario dat in vergelijking met eerdere voorspellingen of scenario's van dit voorjaar iets lijkt mee te vallen. En dan zou de groei in Nederland dit jaar uitkomen op min 5. We hebben het over meevallen, maar het is nog steeds een enorme grote klap. Maar tegelijkertijd, de onzekerheid rondom dat scenario is nog steeds heel erg groot. En dat heeft het CPB denk ik ook heel mooi in beeld gebracht. En dat hangt dus met name af van hoe gaat de pandemie zich ontwikkelen? Krijgen we het virus onder controle? Maar niet alleen wat gebeurt er in Nederland, maar ook wat gebeurt er in het buitenland op dat punt. Dat vraagt om het beleid, denk ik, dat het kabinet heeft ingezet. Dat is verlenging van zeg maar het noodpakket 3.0 inmiddels geheten, ruim tot volgend jaar. Waarbij dat pakket wel enigszins wordt afgebouwd, maar tegelijkertijd ook voldoende ruimhartig is. Om zeg maar op een of andere manier met die onzekerheid toch rekening te blijven houden. En ja, we kunnen dat als Nederland ook aan op dit moment. Dus we kunnen ook wel wat hebben, zeg maar.
Maar Wopke Hoekstra heeft gezegd toen het eerste noodpakket kwam, mijn zakken zijn diep. Het is toch ergens eindig. Stel, het gaat weer zoals het in het begin van die eerste golf ging, kan de overheid dan die steunpakketten wel volhouden?
Nou, uiteindelijk is alles eindig inderdaad. Maar als je kijkt waar de Nederlandse overheidsschuld stond, hè, voor de start van deze pandemie, en ook als je kijkt naar de ramingen op dit moment, zelfs als daar nog wat bij komt, en dat is misschien helemaal niet onwaarschijnlijk in termen van schuld, dan nog kan de Nederlandse overheidsschuld dat hebben. Dus ik denk dat dat niet hetgene is waar we op dit moment ons het meeste zorgen over moeten maken. Hoe we weer terugkomen naar zeg maar schuldniveaus om en nabij, want daar wil je uiteindelijk naartoe, hè, om en nabij de 60% uit het verdrag van Maastricht. Dat lijkt me iets waar we later naar moeten kijken, maar niet nu. Ik denk dat we ons daar nu niet op dit moment te veel zorgen over moeten maken.
Ja. Hoe verklaart u dat, gek genoeg, het aantal faillissementen nog nooit zo laag was als nu, de afgelopen maanden?
Nou, het feit dat het laat zien dat die steunpakketten helpen. Hè, blijkt ook uit analyses van onszelf, hè, van DNB, dat die steunpakketten echt wel ertoe doen. En met name ook, en dat heeft natuurlijk deels te maken met het omzetcriterium, dat bijvoorbeeld in de nauwregeling zit. Dat ook de sectoren die het hardste nodig hebben, denk aan cultuur, denk aan recreatie, denk aan horeca, dat ook de sectoren zijn die er het meeste baat bij hebben. Of dat natuurlijk in de loop van de tijd zo blijft, ja, dat is natuurlijk nog de vraag. Er zullen zeker meer faillissementen gaan komen. In de eerste plaats natuurlijk ook omdat die regelingen geleidelijk worden afgebouwd. Maar zelfs met die regelingen, die nemen natuurlijk iets van de eerste pijn weg. Ja, wordt het natuurlijk op een gegeven moment toch steeds moeilijker voor ondernemers om de boel draaiende te houden. Dus helaas zijn naar de toekomst toe faillissementen niet uit te sluiten.
Heel veel bedrijven moesten al snel die hulp aanvragen. Is een les misschien die we nu al geleerd hebben in deze crisis, dat onze buffers, zowel van de bedrijven als van de gezinnen, misschien wat aan de beperkte kant zijn?
Nou, ik denk dat een algemene les, en het is natuurlijk een enorme open deur, maar het is wel een heel belangrijke open deur, dat als je buffers hebt, dat je dan een crisis beter in kunt gaan. We hadden het net al even over de overheidsfinanciën en het feit dat onze schuld, onze staatsschuld, tot een relatief laag niveau is teruggebracht. Daar hebben we nu voordeel van. Na de financiële crisis is er ontzettend veel energie gestoken in het opbouwen van de buffers van banken. Dus die staan er ook veel beter voor dan voor de financiële crisis het geval was. Tegelijkertijd moet je inderdaad constateren dat de verschulding van onszelf, hè, van de burgers, maar ook van bedrijven, hoog is, ook internationaal hoog is. Gelukkig wel wat gedaald, maar nog steeds aan de hoge kant is. En ja, dat lijkt me wel iets, niet nu, hè, wederom om de redenen die ik net zei. We zijn nu bezig met het managen van de fallout van de pandemie. Maar dat is wel iets wat naar de toekomst toe, denk ik, zeker aandacht behoeft. Juist ook vanwege het punt dat u net noemt, dat het belangrijk is om die buffers te hebben.
Ja, ik hoor u zeggen, ondanks alles is de Nederlandse financieel-economische situatie op de wat langere termijn gezond.
Ja, we zijn deze crisis ingegaan, zeg maar, met een gezonde economie. En daar hebben we nu voordeel van. Dat deze crisis littekens gaat achterlaten. Ik denk dat ook het CPB daar een aantal interessante studies over heeft geschreven. Ik denk dat dat zo is. Hè. Hoe langer deze crisis duurt, hoe meer dat ook zo zal zijn. Maar juist ook omdat deze crisis zijn oorsprong niet heeft in de economie zelf, hè, maar echt een externe oorzaak is. Het is een medisch probleem. En de oplossing ligt overigens ook daar. Hè. Dat maakt het voor centrale bankiers, beleidsmakers ook best wel wat frustrerend. Hè. Je kunt de schok opvangen. Hè, ik heb het wel eens de airbag genoemd, maar je kunt het niet oplossen. Wat dat betreft is het echt anders dan de financiële crisis. Hè. De oplossing moet echt komen vanuit, ja, zeg maar, de medische wereld. En dat maakt dat dit toch wel, ondanks het feit dat het een hele diepe crisis is, wel een iets wat ander verhaal is dan de financiële crisis van 2008.
Laten we even naar de pensioenen gaan kijken. We hebben nu natuurlijk het pensioenakkoord en een plan voor een nieuw pensioensysteem. Het kabinet heeft aangekondigd, komend jaar komt daar wetgeving voor naar de Tweede Kamer. Voordat de crisis losbarstte, was er al zorg bij veel mensen. Gaat mijn pensioen straks niet omlaag? Want het duurt nog een aantal jaren, een jaar of 5, 6, voordat dat nieuwe systeem is ingevoerd. En enkele fondsen, niet de minste fondsen, bijvoorbeeld het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, het Zorgfonds PFZW en het Metaalfonds PMT. Ja, die staan er niet zo goed voor. En dat beeld was al slecht voordat de coronacrisis uitbrak. Moeten mensen zich zorgen maken over die pensioenen?
Nou, er zijn inmiddels, zoals u weet, afspraken gemaakt. Of de minister heeft afspraken gemaakt over onder welk niveau er eventueel gekort moet worden. In ieder geval zijn die afspraken er gemaakt voor, zeg maar, het komend jaar. En die grens die ligt bij 90%. Dat die afspraken zijn verleden jaar ook gemaakt. Ik denk dat je zeker op dit moment economisch kunt spreken over uitzonderlijke omstandigheden. En ja, die mogelijkheid heeft de minister ook om dat te doen. Er is inmiddels natuurlijk ook een discussie gestart over hoe gaan we nou om met die periode tussen, zeg maar even, het pensioenakkoord en de daadwerkelijke inwerktreding en werkingtreding van de wetgeving.
Ja, want daar is een vraag over gesteld door een van de mensen die nu meekijkt. De vraag is eigenlijk, zou dat nieuwe pensioenstelsel niet sneller kunnen worden ingevoerd, zodat we misschien op die manier die korting kunnen vermijden?
Kijk, er zijn een paar dingen. In de eerste plaats heb je natuurlijk een wetgevingstraject dat gewoon zorgvuldig moet worden doorlopen. Dat kost gewoon tijd. Ik denk, als je naar het tijdpad kijkt, is dat best al ambitieus zoals dat nu is neergelegd. Daarnaast moeten de pensioenfondsen natuurlijk discussie gaan voeren met al hun belanghebbenden welke koers ze willen gaan varen in dat nieuwe contract. Ook dat moet zorgvuldig gebeuren. Juist ook in het nieuwe contract is, zeg maar, de stem van de stakeholders, van de deelnemers, erg belangrijk als het gaat om de risicohouding die een fonds gaat kiezen. En dan moeten de uitvoerders dit ook nog een keer allemaal in hun systemen omzetten. Dat kost nou eenmaal tijd. Dat gezegd zijnde, je wil natuurlijk die tijd zo kort mogelijk houden. En je wil die tijd ook op een goede manier managen. Niet dat je ieder jaar de discussie hebt die we nu de afgelopen jaren hebben gehad. Dat leidt alleen maar tot onrust. Nou, die discussie die wordt nu gevoerd. Hè. Lees de kranten, zou je kunnen zeggen. Hè, van hoe kunnen we toch, wat kunnen we doen? Hè, welke afspraken kunnen we met elkaar maken om die overgangsperiode, om het maar even zo te noemen, zo stabiel en zo voorspelbaar mogelijk te laten verlopen. Want ik denk dat dat ook iets is waar alle deelnemers bij gebaat zijn. Dat is gewoon voorspelbaarheid. Dat je op een gegeven moment toch wel enigszins weet waar je aan toe bent.
Ja, maandag vroegen de sociale partners of hier iets aan gedaan kan worden. Nou zijn die sociale partners natuurlijk mede verantwoordelijk voor het pensioenakkoord. Ze hebben het mede gesloten. Is het eigenlijk wel verstandig als die sociale partners steeds dit roepen in de media? Want iedereen weet, ja, eind december dan moet de minister een beslissing nemen. Achter de schermen is iedereen druk bezig. Is het niet olie op het vuur als je steeds weer roept van wij maken ons zorgen?
Nou, dat weet ik niet. Het is denk het prerogatief van in ieder geval om te zeggen dat je je zorgen maakt. Waren er afspraken gemaakt voor het komend jaar. Ik begrijp heel goed de behoefte om verder te kijken dan dat. Om te kijken van, om in ieder geval op hoofdlijnen gewoon een aantal afspraken met elkaar te maken. En volgens mij wordt daar inderdaad ook achter de schermen hard over gesproken. En dat zoals altijd bij dit soort discussies. Maar heb ik ook goede hoop dat we daar tot een goede oplossing gaan komen.
Ja, er is nog een vraag binnengekomen over het pensioenakkoord. Want de Nederlandse Bank was er ook bij betrokken bij de totstandkoming daarvan. Maar de vraag is, had het toch misschien niet beter gekund? Want een steen des aanstoots voor veel mensen is, als je in een bepaalde bedrijfstak werkzaam bent, dan ben je verplicht bij een bepaald pensioenfonds aangesloten. Bijvoorbeeld bij het ANP. Ik ben een jonge ambtenaar. Ik zie dat ik bij een fonds aansluit wat nu al 80 miljard in het rood staat. Ja, je moet er verplicht in, je hebt geen keuze. Had er niet iets van keuzevrijheid in dat nieuwe systeem kunnen worden gebracht?
Ja, ik denk iedereen die nadat het pensioenakkoord gesloten is, en er zijn natuurlijk heel veel mensen die naar gaan kijken, en iedereen heeft vanuit zijn perspectief natuurlijk allerlei wensen dat het beter kan en anders moet. Dat begrijp ik. Maar ik denk wat er nu ligt, dat geldt voor ons overigens ook. Hè. We hadden misschien, als wij het zelf hadden uitgetekend, had het er op een aantal punten ook iets anders uitgezien. De vraag is of je dat aan de Nederlandse Bank en de toezichthouder überhaupt moet vragen, maar dat is een ander verhaal. Maar er ligt nu iets, denk ik, wat goed is. Een aantal pijnpunten van het huidige stelsel aanpakt. Op een gegeven moment moet je ook echt gewoon verder. En ik denk dat toen ik voor het eerst, en dat is best al lang geleden, voor het eerst mijn voetstappen zetten in de pensioensector. En dat is bijna 20 jaar geleden. Toen begon deze discussie al te lopen. Nou, we zijn inmiddels bijna 20 jaar verder. Het is gewoon tijd dat we gewoon een volgende stap zetten. Die stap die is nu gekomen. Wat ik al eerder zei, het is gewoon echt belangrijk om op een gegeven moment gewoon, ja, toch voorspelbaar te worden. En ook aan deelnemers, en of dat nou gepensioneerden zijn of jongeren zijn, aan te geven, dit is de richting die we opgaan. Dat ook helder te gaan communiceren. En niet iedere keer maar weer stappen terugzetten, et cetera, et cetera. Ik denk dat dat gewoon niet verstandig is. Daar komen we gewoon niet verder. Dus ik zou zeggen, wat er ligt, is een goed akkoord. En laten we dat vooral gaan uitvoeren.
Je zou kunnen zeggen dat Nederland, als je op Europees niveau kijkt en op wereldniveau, een pensioengrootmacht is. Hoe belangrijk is dat voor Nederland als partij in de financiële wereld?
Ik heb wel gemerkt, ik heb zelf ook een beetje een tijdje meegedraaid, zeg maar, in het Europese toezichtwereldje. Aantal jaren lid geweest van de Board of Supervisors van EIOPA. Dat is de Europese pensioen- en verzekeringstoezichthouder. En het feit dat wij een grote pensioensector hebben, dat helpt wel. Daarmee word je wel invloedrijker in de Europese discussie. En dat is niet alleen een kwestie van omvang, maar het heeft ook natuurlijk met de kennis te maken. Er wordt toch wel heel snel gekeken van, hoe hebben jullie dit nou gedaan? Dus in het beleidsoverleg en ook in het overleg tussen toezichthouders, hebben we daar absoluut baat van.
Is het ook niet een beetje gevaarlijk dat Nederland zo goed met dat pensioen bezig is? Het gaat, geloof ik, om iets van 1350 miljard. En als je naar de rest van Europa kijkt, daar staat men er aanzienlijk minder florissant voor. Wordt er niet begeerig naar dat Nederlandse geld gekeken?
Nee, ik denk dat dat niet zo is. Ik heb dat zelf ook nooit zo ervaren. Ik denk dat aan de ene kant er zijn hele grote verschillen tussen lidstaten van de Europese Unie als het gaat om het pensioenstelsel. De zorg die wel eens wordt uitgesproken, hè, dat er vanuit Europa, Brussel of noem maar op, een soort drang zou bestaan om dit volledig plat te slaan en te harmoniseren. Dat heb ik nooit zo ervaren. En ik heb het juist, tenminste dat is altijd onze inzet geweest in Europa, in Frankfurt, waar die Europese toezichthouder voor pensioenen en verzekeraars gevestigd is. Is om juist te kijken van, nou ja, wat kunnen andere toezichthouders van ons leren? En omdat wij toch vinden dat ons toezicht en de manier waarop wij tegen pensioentoezicht aankijken, tegen pensioencontracten aankijken, toch een volwassen is. Om te kijken, nou ja, wat hebben andere toezichthouders daaraan, waar het vaak toch minder geregeld is. Dus dat is eigenlijk ook onze insteek geweest. En daar, en juist die benadering, daar hebben we als Nederland baat bij.
Ja, dit is interessant. Dit is interessant. Want ik had in mijn podcast Joost Korte te gast. Hij is directeur sociale zaken bij de Europese Commissie, directeur-generaal. En hij is Nederlander. En hij ziet dat Nederland te defensief wat hem betreft omgaat met deze discussie. Zo'n beetje van, wij houden wat we houden hebben. Maar u zegt dus eigenlijk, en dat zei hij ook, we kunnen het ook een beetje als exportartikel beschouwen. Wij kunnen andere landen leren hoe je een goed pensioenstelsel opbouwt en handhaaft.
Ja, exportartikel, daar zou ik een beetje voorzichtig mee zijn. Maar misschien is dat de Hollandse bescheidenheid, ik weet het niet. Maar ik zou, omdat wat in Nederland werkt niet per se ook werkt in Duitsland, in Frankrijk of in Italië. Omdat ons stelsel werkt vanwege, zeg ik maar even, de sociaal-economische infrastructuur die eronder zit. Maar elementen daarvan, absoluut. En wat wij met name geprobeerd hebben, of wat proberen, vanuit de Nederlandse bank in ieder geval, is om, als je kijkt naar hoe houden wij toezicht, de dingen die naar wij kijken, denk aan de toetsingen van bestuurders, denk aan de aandacht die wij sinds de financiële crisis geven aan toezicht op gedrag en cultuur. Nou, om dat soort elementen ook verder te brengen in de toezichtcultuur, zoals die er ook is in het toezicht op pensioenfondsen in Europa. En ik zeg niet dat we daar volledig in geslaagd zijn, maar ik denk dat we daar zeker wel stappen hebben gezet.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Als er discussie is tussen, en die discussie hebben we het afgelopen jaar gezien, tussen Noord-Europa en Zuid-Europa over hoe we omgaan met het geld, dan zeggen wij natuurlijk vaak tegen landen als Italië van, ja, jullie hebben zo'n hoge publieke schuld, daar moeten jullie iets aan doen. Maar Italië, om een land te noemen, die zegt dan tegen bijvoorbeeld Nederland, ja, maar jullie hebben heel hoge privéschulden. En ik denk dan ook aan de pensioenen. Is dat terecht dat dan ook aan de pensioenen gedacht wordt, of moeten we dat echt helemaal apart zetten?
Nou, de redenering die u net noemt, die kan ik volgen. En ik denk dat ik daar ook, of dat wij daar ook voor een deel over eens zijn. Ik refereer daarbij aan ook aan de HJ Schoollezing die mijn collega Klaas Klot onlangs heeft gegeven. En die me juist ook op dit aspect ingaat. Het is niet alleen de Zuid-Europese landen die moeten hervormen, maar wij ook. Maar ik denk dat juist de oplossing niet ligt in zeg maar het afbouwen van het pensioenstelsel of van ons kapitaalgedekt stelsel. Dus dat hoort er zeker niet bij. Maar er zijn andere elementen, en Klaas heeft die ook benoemd, denk ik, in zijn verhaal, waar je dan wel aan zou kunnen denken.
Ja, Klaas Knot die zei, we moeten toch het financieel-economische beleid veel meer Europees gaan coördineren. Dat bent u met hem eens?
Ja, uiteraard ben ik het met hem eens. Dus nee, maar alle gekheid op een stokje. Ik denk dat Klaas heel goed duidelijk heeft gemaakt dat wij in de eerste plaats wat onze voordelen zijn. De voordelen zijn die wij genieten van Europa. Niet alleen de binnenmarkt, maar ook van de euro. En in zekere zin het feit dat landen als Italië, Spanje, Griekenland, noem maar op, aan boord zijn, ook in zekere zin goed is geweest voor onze exportpositie. De wisselkoers van de gulden, zeg maar, stel dat die nog bestaan had, zou veel hoger zijn geweest. Bovendien zijn ook die landen die ik net noemde natuurlijk belangrijke landen die weer goederen van ons importeren. Dus we hebben hier heel veel profijt van gehad.
Ja, wij hebben meer profijt van de euro dan de zuidelijke landen.
Ja, dat is een feitenpunt dat hij maakt en dat vergeten we in het debat. Dat gezegd zijnde, daarom dat wij ook het herstelfonds, zoals dat nu overeen is gekomen door de Europese Raad, dat wij dat een hele goede stap vinden. Het is juist belangrijk dat landen als Italië, Spanje, Griekenland gaan investeren en hun productiviteitsgroei omhoog gaan brengen. Dat betekent dus ook meer coördinatie. Dat betekent ook dat wij met elkaar daar dan ook invloed op moeten hebben. Maar we moeten ook natuurlijk erkennen dat wij hebben een enorm groot lopende rekening overschot. Al jarenlang. Dat wij ook wel wat dingen moeten doen. Klaas heeft in zijn speech ook het plaatje laten zien van de ontwikkeling van het nationaal inkomen van Nederland en van ons besteedbaar inkomen. En er zit wel een gat tussen. Dus je ziet dat de perceptie van heel veel mensen, dat ze denken, is allemaal wel leuk en aardig, dat Europa. Maar wat heb ik er nou concreet aan gehad? Wat heb ik er nou aan gemerkt op mijn loonstrookje? Dat gewoon klopt. En dat we daar ook echt wel iets aan moeten doen.
Ja, een van de interessante dingen vond ik dat Klaas Knot zei, in Nederland zouden eigenlijk de lonen omhoog moeten. Ook om te voorkomen dat in een land als Italië de lonen gekort zouden moeten worden.
Ja, de redenering is eigenlijk als volgt. Want als je inderdaad zegt, nou, de Italianen of de Spanjaarden of de Grieken, ik noem ze allemaal maar even in één riedel, want ik wil me niet op één land fixeren. Maar we weten waar we het over hebben. Ja, als je zegt, nou ja, je gaat hervormen, je moet bijvoorbeeld iets doen aan de loonkosten. Ja, gegeven de lage stijging van de loonkosten per eenheid product in een land als Nederland, als Duitsland, zou dat in dat soort landen betekenen dat je daar de lonen moet gaan verlagen. Nou ja, veel succes. We hebben het net over pensioenkortingen. Nou, en dan we zien wat voor discussie dat uitlokt in Nederland. En dan zou je dat daar wel heel makkelijk even gaan verkondigen. Dus een deel van het verhaal is dan ook gewoon kijken naar onze loonontwikkeling. En zeker de sectoren waar de productiviteitsgroei hoog is. Ja, daar kan misschien, dat hebben we ook overigens ook al een aantal jaren geleden hebben dat gezegd. Ja, daar kan de loongroei best wat hoger zijn dan die structureel is geweest.
Ja, we hadden het over de HJ Schoollezing van Klaas Knot. Maar eigenlijk ging die lezing ook over het thema waar heel lang geleden uw proefschrift overging, want dat proefschrift had een centrale vraag. Does monetary union require a fiscal union? Het antwoord is, neem ik aan, ja, we hebben een fiscale unie nodig.
Nou, het antwoord dat ik in mijn proefschrift, dat is overigens 1999 waar we het over hebben. Toen was ik nog echt wel heel erg jong. Niet dat ik nu heel oud ben, maar dat terzijde. Het antwoord op die vraag was vrij genuanceerd. Wat ik gedaan heb was, ik heb gekeken naar de Verenigde Staten en hoe de Verenigde Staten zich eigenlijk als monetaire unie heeft ontwikkeld. En ook hoe het begrotingsbeleid zich heeft ontwikkeld. Nou, de conclusie die je dan ook voor een deel kunt trekken is dat het toch wel heel erg moeilijk is om die twee economische blokken met elkaar te vergelijken. Maar Een van de punten die ik toen heb opgeschreven is van ja, als je op nationaal niveau, want wij hebben onze begrotingen vooral op nationaal niveau geregeld. Dat is in de Verenigde Staten door historische redenen is dat voor een deel anders. Maar als je op nationaal niveau zorgt dat je voldoende ruimte hebt om in ieder geval schokken op te vangen die je als land raken, dan heb je niet per se die Europese begroting nodig. Nou, er is één probleem en dat probleem is dat dat inbouwen van die ruimte in goede tijden, daar zijn we gewoon niet zo goed in. Nou, dat hebben we in Nederland wel goed gedaan, maar niet alle landen zijn daar goed in gebleken. Dus dat is iets waar we, denk ik, nog een oplossing voor moeten vinden op elkaar en met elkaar. En dan heb je nog iets anders en dat zijn inderdaad die hele grote schokken die, zoals wij economen zeggen, symmetrisch uitwerken. Hè, en ik denk dat corona daar een, dus waar iedereen last van heeft. En ik denk dat corona daar een heel goed voorbeeld van is. En ook zo extreem is dat je inderdaad ook wel de vraag kunt stellen. Ja, moeten we hier niet gezamenlijk op Europees niveau de schouders eronder zetten? En nou ja, ik denk dat dat nu inmiddels ook gaat gebeuren.
Ja, we hebben nu dat Europese herstelfonds. Hoe keek u trouwens naar toch een beetje de afhoudende houding van Nederland, van premier Rutte, van minister Hoekstra, bij het tot stand komen van dat herstelpakket?
Ja, ik denk dat uiteindelijk is het natuurlijk ook een grote onderhandelingsronde. Hè? En soms moet je op een bepaalde manier opstellen om tot een bepaalde uitkomst uit te komen. Ik denk dat wat er nu ligt, hè, en waar ook het Nederlands kabinet absoluut ja tegen heeft gezegd, ik denk dat dat een heel goed voorstel is. Zowel qua bedrag als ook qua mix van inzet van instrumenten.
Ja, dat pakket loopt tot 2026. Is het denkbaar dat dat pakket op een bepaald moment eigenlijk tijdloos gaat worden, omdat we elkaar toch meer moeten helpen binnen Europa?
Dat zou niet mijn eerste reactie zijn, mijn eerste inzet zijn. Ik denk dat dit pakket toch vooral gerelateerd is aan de impact van COVID. Dus dan moeten we elkaar nog wel eens een keer heel diep in de ogen kijken, hoor, zou ik zeggen. En als je al zoiets bedenkt of daarover gaat nadenken, dan zou ik dat wel heel duidelijk koppelen aan wat ik net zei. Hè, dat je dat, waarom zou je dit soort faciliteiten nodig hebben? Dan heb je het over hele grote schokken die Europa als geheel raken. Waar iedereen last van heeft. Hè. Sommige landen wellicht wat meer dan andere landen, maar wel waar iedereen last van heeft. Maar ik vind dat je de reguliere conjuncturele uitslagen, hè, ik denk niet dat dat per se op deze manier geregeld hoeft te worden. Ik gaf al eerder aan, in de VS zie je dat de rol van de federale overheid, hè, dus de Washington, is veel groter. Maar dat heeft vooral ook te maken omdat de werkloosheidsregelingen op federaal niveau zijn geregeld. En daardoor zie je die grote inkomensoverdrachten tussen staten. In Europa hebben we dat op nationaal niveau geregeld. Dus dan is het nog maar de vraag of je dat, of je dus die overdrachten in die mate waarin we die in de Verenigde Staten zien, dat je die nodig hebt.
Ja, u zit in het bestuur, de Governing Council van de Europese Centrale Bank, als plaatsvervanger. Dat de Europese leiders en de Europese regeringen nu hun verantwoordelijkheid nemen, betekent dat de Europese Centrale Bank weer wat terughoudender kan worden? Want het idee de laatste tijd was wel dat de bank eigenlijk meer deed dan zou kunnen worden verwacht van de centrale bank.
Nou, ik denk in ieder geval is het zo dat je nu een betere mix hebt van monetair beleid en zeg maar economisch en budgetair beleid. En we hebben wat we toch in het verleden heel vaak hebben gezien, denk met name ook in de nasleep van de financiële crisis, De eurocrisis, hè, in 2012, dat toch wel heel veel druk komt op de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank dan toch ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. En een deel van die verantwoordelijkheid hoort ook echt gewoon thuis bij de Europese politiek. Met dit, zeg maar even, Europees steunpakket en het herstelfonds is daar onderdeel van, is wel de stap gezet naar wat meer gelijkwaardigheid, zou je kunnen zeggen. Kijk, monetair beleid kan niet alle problemen oplossen in de wereld. Monetair beleid kan zeker niet oplossen dat de problemen die er zijn met, zeg maar, de structurele economische problemen die er zijn in een aantal landen, gebrekkige productiviteitsgroei, ja, dat los je niet per se op met monetair beleid. Daar heb je ook andere instrumenten voor nodig. En ja, het is goed dat daar nu stappen worden gezet.
Ja, we moeten helaas alweer een beetje richting het afronden van dit gesprek gaan. Maar waar ik nog wel benieuwd naar ben, u heeft een collega, die heet Frank Elderson. En hij is door het kabinet voorgedragen voor het dagelijks bestuur van die ECB. En als dat doorgaat, als hij erin komt, dan heeft Nederland voor het eerst na 17 jaar weer iemand op dat niveau. Wim Duisenberg was natuurlijk de man die daar zat als president van de Europese Centrale Bank. U was eigenlijk als jong maatje assistent van Duisenberg daar. U kent ook Christine Lagarde goed. U heeft Draghi ook meegemaakt. Wat adviseert u Frank Elderson als hij daar eenmaal zit?
Nou, Frank moet vooral zichzelf blijven. Ik denk dat hij dat uitstekend gaat doen. Hij weet als geen ander, denk ik, hij heeft ook daar echt de nodige ervaring, hoe het in de internationale en Europese arena werkt. Ik denk dat hij zeker de afgelopen jaren heel veel sporen heeft verdiend als voorzitter van het Network of Greening the Financial System. Dat is een club van centrale banken en toezichthouders die zich inzet voor verduurzaming. En met name ook kijkt naar de risico's, die klimaatrisico's kunnen veroorzaken voor financiële stabiliteit. Daar heeft hij denk ik heel veel goed werk verricht. Dus ik denk als Frank gewoon Frank blijft, ik had hier eigenlijk een soort spandoek bij me moeten hebben. Maar als Frank gewoon Frank blijft, dan komt dat allemaal heel goed.
Dank u wel voor dit gesprek, Olaf Slijpen. Fijn dat u er was, dat u er toch bij kon zijn. En ik hoop dat het hierna snel weer meer in de openheid wordt voor u, dat u uit de private lockdown mag. Bedankt.
Graag gedaan. Graag gedaan.
Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 132. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door E.ON, de toonaangevende adviseur op het gebied van risico, pensioen en gezondheidsoplossingen. In de volgende aflevering van Betrouwbare Bronnen gaat PG ons vertellen welke boeken je absoluut moet lezen over Amerikaanse presidenten en welke je beter kunt overslaan. Tot dan!
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.